samenkomst. Zo, als de rust weer een beetje terug is, dan zal ik proberen een perfect gebed uit te spreken. Vader, we willen u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we u en elkaar hier mogen ontmoeten. Dat we ons mogen verbinden met u en met elkaar. En Heer, we willen u vragen om ook in de woorden die gaan komen, om daar met uw geest doorheen te spreken. Dat ze mogen landen in ons hart, dat ze ons leven mogen aanspreken. En dat we erdoor opgebouwd mogen worden. In Jezus' naam. Amen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En van alles wat hij schiep, hij keek ernaar en hij zag dat het goed was. En dan komen we aan in Genesis 2 vers 7. En dan staat er, toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Dus God had vanuit de aarde, had hij als een soort beeldhouwer, had hij de mens gemaakt. En om de mens af te maken, was het nodig om zijn eigen levensadem, om dat in zijn neus te blazen. En toen God dat deed, werd de mens een levend wezen. En God gaf hem op die hele wereld die hij gemaakt had, gaf hij hem één heel bijzonder plekje. De Bijbel spreekt erover als de tuin. En in die tuin heeft hij allerlei bomen en planten gemaakt, met allemaal vruchten waar de mens van kan eten. Hij heeft er ook twee bomen in het midden van die tuin neergezet, de levensboom en de andere boom is de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is de enige boom waar hij niet van mag eten. En dan heeft God die tuin gemaakt en voor het eerst, sinds God bezig is met het scheppen, ziet God dat er iets niet goed is. Genesis 2 vers 18, God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken, die bij hem past. En toen vormde God vanuit de aarde allerlei levende wezens, dieren, wilde dieren, kruipende dieren, vogels. En hij liet ze allemaal langsgaan bij Adam en Adam gaf ze allemaal een naam. En nadat al die dieren voorbij waren, voelde Adam zich nog steeds eenzaam. Hij had geen helper gevonden die bij hem past. En dan laat God Adam in een diepe slaap vallen. Hij neemt een van zijn ribben. En vanuit een van zijn ribben vormt hij de vrouw. En dat was een schot in de roos. Want Adam wordt wakker en hij ziet Eva en hij roept het uit. Eindelijk een gelijke aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Eén die zal heten vrouw. Eén uit een man gebouwd. Zo komt het dat de man zich losmaakt van zijn vader en moeder. En zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. God heeft de mens gemaakt, Adam en Eva, en hij heeft ze aan elkaar gegeven. God zag dat het niet goed was, omdat God namelijk de mens gemaakt heeft voor verbinding. Verbinding met hem, maar ook voor verbinding met elkaar. En dat was wat Adam miste toen hij rondkeek in die lege tuin. Dat was wat Adam miste toen hij al die dieren voorbij zag komen en niemand zag die bij hem paste. En toen had God iemand voor hem gemaakt waarvan hij zag, dit is iemand die is gelijk aan mij. Dit is iemand waarmee ik mij kan verbinden. Dit is iemand waar ik me niet voor hoef te schamen. Eindelijk is er verbinding. Totdat het misgaat. Want Adam en Eva, die eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat doen ze allebei. En weet je wat er dan gebeurt? Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Het eerste wat er gebeurt is schaamte. Het tweede wat we zien gebeuren is schuld. De schaamte die hebben ze naar elkaar toe, maar die hebben ze ook naar God toe. Ze verbergen zich omdat ze God horen wandelen door de tuin. En dan roept God ze bij zich en zegt: wat is er gebeurd? En Adam die begint, die zegt: nee, niet ik, maar die vrouw die u mij gegeven heeft. En Adam die schuift de schuld die hij zelf heeft, die schuift hij af op de vrouw die hem gegeven is. En de vrouw op haar beurt, die schuift de schuld die zij heeft, schuift ze af op de slang die haar verleid heeft. Dus in eerste instantie is er schaamte, in tweede instantie is er schuld gekomen. In de goede, perfecte schepping van God. En dan gaat God uitleggen wat de consequenties zijn. Wat de gevolgen zijn van dat wat ze gedaan hebben. En het is nogal een lijst, maar je zou het samen kunnen vatten in: de verbinding is verbroken. De verbinding die er was tussen God en de mens, die verbinding is verbroken. Maar ook de verbinding die er was tussen de mens onderling, ook die verbinding is verbroken. Schaamte. Onzekerheid en angst is deel van het DNA van de mens geworden. Dat komt misschien nog wel het sterkst tot uiting als God tegen de vrouw spreekt. Als hij zegt: je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Dat is niet een teken van een gezonde relatie waarin gelijkwaardigheid is. Dat is geen teken van een gezonde relatie waarin geen schaamte is. Nee, dat is een teken van een relatie die ongezond is geworden. Daar waar de verbinding verbroken is. Schaamte, onzekerheid en angst is vanaf dat moment deel van het DNA van de mens geworden. En we herkennen dat allemaal. Je staat ergens en een groepje mensen die staan met elkaar te smoezen. Ze kijken naar je en ze beginnen te lachen. Schaamte. Is er iets aan mij? Mag hulp open? Of wat is er aan de hand? Onzekerheid. Vinden ze me raar? Angst voor afwijzing. Misschien hoor ik er wel helemaal niet bij. Dat moment dat je echt een knallende ruzie had met degene waar je misschien wel het meest van houdt. En precies op het toppunt van die knallende ruzie wist je dat als ik dit nu ga zeggen. Als ik dit nu ga zeggen, dan raakt het hem of haar tot in het diepst van zijn ziel. Dit gaat het meest pijn doen als ik dit nu ga zeggen. En je hebt het toch gedaan. En je voelt verbinding verbroken. En er komt schaamte. Je schaamt je voor jezelf. Heb ik dat echt gedaan? Zit ik zo in elkaar? Maar er komt ook onzekerheid en angst. Want kan dit nog wel gerepareerd worden? Kan dit nog wel goed komen? Is die verbinding voorgoed verbroken? Of kunnen we elkaar nog weer vinden? We herkennen schaamte, onzekerheid en angst ook in een heel simpel zinnetje. Ik ben niet puntje, puntje, puntje genoeg. En vul hem voor jezelf maar in. Ik ben niet stoer genoeg. Ik ben niet leuk genoeg. Ik ben niet gezellig genoeg. Ik ben niet slank genoeg. Ik ben niet mooi genoeg. Ik ben niet slim genoeg. Ik ben niet man genoeg. Ik ben niet sexy genoeg. Ik ben niet... Vul het maar voor jezelf in. Maar dat gevoel dat je op de een of andere manier ergens in tekortschiet. Ik ben niet rijk genoeg. Ik ben niet getalenteerd genoeg. Iets wat andere mensen een reden geeft om jou op afstand te houden. Of iets wat andere mensen een reden geeft om jou op afstand te houden, maar misschien ook wel jouzelf een reden geeft om anderen op afstand te houden. En misschien kom je daar nog wel overheen, maar dan komt dat andere zinnetje om de hoek kijken. Wie denk je wel niet dat je bent? Dat je zo over jezelf kunt denken. Schuld. Schaamte, onzekerheid en angst vormen het DNA van ons leven. En als wapen maken we een schijnwereld. We laten aan elkaar alleen zien dat wat we willen zien. Want we zijn er zo goed in geworden. We kopen de auto die we net niet kunnen betalen. We kopen het huis wat we net niet kunnen betalen. Alleen maar om aan de anderen te laten zien. Kijk eens hoe goed ik het voor elkaar heb in mijn leven. We zoeken de vrienden uit waarvan we hopen dat andere mensen naar ons zullen kijken, zullen denken, oh, hoort die daarbij? Zo, die heeft het goed voor elkaar. We plaatsen alleen de foto's op onze pagina's waarmee we kunnen laten zien hoe goed we het voor elkaar hebben. Waarmee we laten zien, kijk eens hoe leuk ik ben, kijk eens hoe goed ik ben, kijk eens hoe goed ik het voor elkaar heb. En weet je, daarom ben ik zo blij dat Wim in zijn preek 2 weken geleden die tekst van Paulus aanhaalde uit 2 Korinthe 12. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Weet je, als je naar die tekst gaat kijken, weet je wat Paulus daar eigenlijk zegt? Ik doe niet meer mee. Ik doe er niet meer aan mee. Ik doe er niet meer aan mee om een schijnwereld op te houden. Ik doe er niet meer aan mee om te laten zien hoe bijzonder ik zou zijn. Nee, ik doe het niet meer. Er stond nogal wat voor Paulus op het spel in 2 Korinthe. Die brief die schrijft hij namelijk aan de gemeente in Korinthe, omdat ze zijn positie ter discussie stellen. Ze vragen aan Paulus aanbevelingsbrieven. Paulus, kan je even een paar mensen regelen die een brief voor je schrijven om ons weer even opnieuw te vertellen dat jij echt wel een hele bijzondere man bent? Weet je waarom ze dat vragen? Er zijn een aantal nieuwe apostelen daar in de gemeente gekomen. Paulus noemt ze schijnapostelen. Hij heeft nog wat hardere woorden voor ze, maar laten we nu even achterwege. Hij zegt, schijnapostelen zijn het. Maar de mensen in Korinthe die kijken naar die schijnapostelen en ze zien mensen die er mooi uitzien. Die goed gekleed gaan. Mensen die welvarend zijn, die geld hebben. Mensen die goed kunnen spreken. Het zijn mensen die zeggen dat ze openbaringen hebben gehad van God. Dat ze visioenen hebben gehad. En jij, Paulus? Wat heb jij ons te laten zien? En Paulus zegt, ik doe er niet meer aan mee. Paulus die haalt zijn schild omlaag. 2 Korinthe 12. Hij begint met een mooi verhaal. Hij zegt, ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus, die 14 jaar geleden tot in de vierde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar werd weggevoerd tot in het paradijs. En dat hij daar woonde, dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Het is een beetje ingewikkeld, maar wat Paulus hier doet is eigenlijk geniaal. Want hij vertelt een verhaal over iemand anders. Lijkt het. Maar dit is wat Paulus zelf heeft meegemaakt. Maar hij vertelt het verhaal alsof iemand anders het heeft meegemaakt. Hij vertelt het in de derde persoon. En Paulus die heeft daar een hele belangrijke reden voor. Want Paulus die heeft dit meegemaakt. Hij heeft dit echt meegemaakt. En die schijnapostelen die zeggen ook dat ze dat soort dingen mee hebben gemaakt. Maar Paulus die twijfelt daar ernstig aan. En Paulus die zegt, ik ken een volgeling van Jezus. Die heeft dit meegemaakt. En de mensen in Korinthe die snapten haarfijn dat deze retoriek door Paulus op dat moment gebruikt werd om iets duidelijk te maken. Paulus heeft dit zelf meegemaakt, maar hij spreekt er niet over alsof hij het zelf is. Want wat hij hiermee eigenlijk zegt is, hoe haal je het in je hoofd om een beetje trots te zijn op iets waar je zelf helemaal niks voor gedaan hebt. Paulus zegt, ja, ik heb dit meegemaakt. Maar dat is niet mijn verdienste. Ik heb daar niks aan gedaan. Het is puur de genade van Jezus dat hij mij in mijn lichaam of buiten mijn lichaam, ik weet het niet, het maakt ook eigenlijk helemaal niks uit, maar dat hij mij meegenomen heeft tot in de derde hemel. De derde hemel, dus de eerste hemel, dat is de hemel met de wolken in de Joodse gedachte. De hemel met de wolken, de tweede hemel is de hemel met de sterren, het heelal. En de derde hemel is de hemel waar God woont. En daar is Paulus mee naartoe genomen. Hij is door Jezus meegenomen tot in de derde hemel. En Paulus zegt, dat was zo bijzonder. Maar ik zal het niet in mijn hoofd halen om daarover op te scheppen. Want ik heb het niet gedaan. Nee, het is me gegeven door Jezus zelf. Het is genade dat ik dat heb ontvangen. En dan gaat Paulus verder. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken, maar ik zie er vanaf. Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik werd gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid. Zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolgingen en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Paulus zegt, willen jullie een wedstrijdje doen? Ik niet. Ik niet. Ik doe er niet aan mee, want het gaat niet om mij. Er zijn allerlei dingen die ik kan noemen waardoor jullie van mij onder de indruk zijn. Maar ik doe het niet. Weet je waarom niet? Straks gaan jullie mij nog vereren. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat jullie de Vader gaan vereren. Het is de bedoeling dat jullie Jezus gaan vereren. Dat is de bedoeling. Het gaat niet om mij, zegt Paulus. Nee, het gaat om de Vader. Het gaat om de Zoon. En dat is soms wel lastig. Want Paulus zegt, ik vind dat zelf soms ook lastig. En om me daar iedere keer opnieuw aan te herinneren, heeft de Heer mij een doorn in het vlees gestoken. Wim zei het ook al, we weten niet precies wat dat is. Die doorn in zijn vlees. Maar het is in ieder geval iets wat hem er iedere keer opnieuw aan herinnert, dat Paulus eigenlijk vanuit zichzelf niks kan doen. Dat Paulus eigenlijk vanuit zichzelf niet de kracht heeft om het zelf te doen. Maar dat hij altijd afhankelijk is van de kracht van God die in hem werkt. Hij heeft het 3 keer gevraagd aan de Heer. Heer, wilt u mij hiervan bevrijden? En de Heer antwoordde, Paulus, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En daarom zegt Paulus, ik doe er niet meer aan mee. Ik ga niet opscheppen over mezelf. Ik ga niet alleen maar het mooie van mezelf laten zien. Nee, ik wil juist het zwakke in mij laten zien. Zodat jullie zullen ontdekken hoe bijzonder groot het werk is dat God in mij doet. Het is alsof God tegen Paulus zei: ik heb niet iemand nodig die sterk is, maar ik heb juist iemand nodig die kwetsbaar durft te zijn. En waarom die kwetsbaarheid? Dat gaat weer terug naar het begin. Daar waar het misging. Want kwetsbaarheid is het medicijn tegen schaamte, onzekerheid en angst. Het medicijn tegen schaamte, onzekerheid en angst is niet juist nog sterker te willen zijn en nog meer onszelf op te blazen. Nee, het medicijn is juist kwetsbaarheid. En wat is dan die kwetsbaarheid? Nou, kwetsbaarheid is niet dat je over je heen laat lopen. Kwetsbaarheid is dat je het lef hebt om niet perfect te hoeven zijn. Kwetsbaarheid is dat je accepteert dat je niet voldoet aan het beeld dat een ander van je heeft. Maar dat je het desondanks toch waard bent om mee verbonden te zijn. Kwetsbaarheid is dat je accepteert dat je niet voldoet aan het beeld dat een ander van je heeft, maar dat je desondanks het toch waard bent om mee verbonden te zijn. En daarom is de sleutel tot kwetsbaarheid eigenwaarde. Dat je naar jezelf kunt kijken en dat je weet, ik ben het waard om mee verbonden te zijn. Ik hoef niet bezig te zijn met hoe andere mensen naar mij kijken, want daar voldoe ik niet aan. Dat je naar je leven kijkt en dat je accepteert. Dit is wie ik ben. En niet vanuit een bepaalde naïviteit dat je jezelf daarin juist weer gaat overschreeuwen. Dat je zegt, oh ja, maar ik kijk eens hoe slecht ik ben. Of, oh ja, maar ik accepteer mezelf zoals ik ben. Maar puur vanuit een naïviteit waarin je jezelf overschreeuwt. Nee, dat is niet de eigenwaarde waar we naar zoeken. De eigenwaarde waar we naar zoeken is dat we rusten in de genade van Jezus. Dat we naar Jezus kijken. Naar het offer dat hij voor ons gegeven heeft. En dat we ons realiseren. Ik ben niet perfect. Maar ondanks dat ik niet perfect ben. Ben ik het wel waard voor Jezus. Om voor mij te sterven. Dat is eigenwaarde. Dat de schepper van hemel en aarde. Degene die in Adam zijn levensadem geblazen heeft. Dat die naar je kijkt en zegt, ik ben tevreden met je, ik ben blij met je. En dat zijn zoon zegt, jij bent het waard om voor te sterven. Dat is eigenwaarde. En als we het hebben over kwetsbaarheid, dan begint onze kwetsbaarheid dus juist bij het accepteren van de genade van Jezus. Daarom zegt God ook tegen Paulus, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. We hoeven onszelf niet sterk te houden, maar we mogen rusten in de genade van Jezus. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus ik laat mij liever voorstaan op mijn zwakheid.
zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Vader, we willen u aanbidden als onze God, Koning Jezus. We willen u vragen om te laten zien hoe dat dan moet. Rusten in uw genade. Wilt u het ons laten zien? Wilt u ons laten zien wat het betekent om onze eigen waarde in u te vinden? En wilt u ons helpen om kwetsbaar te zijn, zodat we in onze kwetsbaarheid weer die verbinding kunnen vinden zoals u hem bedoeld heeft? En Heer, als we de komende maanden in het jongerenwerk over dat thema kwetsbaarheid verder gaan nadenken, dan vragen we u. Wilt u ons laten zien dat kwetsbaarheid juist krachtig is? Dat kwetsbaarheid niet voor mietjes is, maar dat kwetsbaarheid juist hoort bij een volgeling van Jezus. En dat in die kwetsbaarheid onze kracht zit, omdat u onze kracht bent. Koning Jezus, wilt u ons deze maanden voorgaan? Dat vragen we u. Niet omdat we het verdienen, Heer. Maar uit genade alleen. Amen.